Goedemorgen. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in de Morgenster. U die hier in de kerk bent en ook die thuis met ons meekijkt of meeluistert via internet of kerktelefoon. Voorgangers in deze dienst zijn dominee Birke Rapp en dominee Peter van Ankeren. De organist is Johan den Hoed en hij wordt begeleid door zijn vrouw Jeanette Lier den Hoed. En medewerking wordt door hen dus verleend. En het thema van de dienst is van kerststress tot kerstgeluk. En de kaarsen worden aangestoken door Ravi en Jona. Kom naar voren, jongens. Ik weet niet wie het gedichtje doet, maar dat weten jullie vast zelf.
Koning is geboren, je vindt hem in een stal. Laat alle mensen horen dat hij ons redden zal.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Van het opgaan van de zon totdat zij ondergaat in het westen. Uit de monden van kinderen, door baby's aan de borst.
Gods heilige naam geprezen.
In de vergezichten van ouderen en in de dromen van de jeugd.
Gods heilige naam geprezen.
In de feestzalen van de hemel en in de vergeten hoekjes van ons hart.
Gods heilige naam geprezen.
Laat alles wat leeft en adem heeft de Heer prijzen.
Amen. Wij prijzen de Heer.
En laten we beginnen met het lied Komt allen tezamen, lied 477.
Thank you.
Ik wil u van harte welkom heten op deze kerstochtend. Kerst, dat is licht, warmte en verbondenheid. Dat is blijdschap en verwondering. Dat is samen zingen en luisteren naar prachtige kerstliederen. En kerstcomposities voor orgel en dwarsfluit. Er is vannacht iets wonderlijks gebeurd, wat je niet vaak genoeg kunt vertellen. In het duister van de wereld is God onder ons komen wonen. God komt met zijn vrede onder ons wonen, als kwetsbaar kind in zijn kwetsbare schepping. En wat hebben wij het nodig? Wat hebben we hem nodig? Hier en thuis en in de wijde wereld. En over dat geheim van het kwetsbare van kerst zal het ook in de breek gaan. Je kunt het kerstverhaal lezen als een idyllisch verhaal, als een verhaal waar het geluk van afspat. Maar als je beter kijkt en luistert tussen de regels door, dan is er in dit verhaal toch ook heel veel spanning, heel veel stress. En het thema van deze dienst is van kerststress tot kerstgeluk. Maar laten we nu eerst bidden, een Kyrie-gebed, voor de nood in de wereld ver weg en dichtbij. Want ondanks de hoopvolle boodschap van kerst zijn er ook nog zoveel plaatsen waar de vrede en hoop ver te zoeken zijn. In het Kyrie-gebed brengen wij voor God waar het in deze wereld aan ontbreekt. Ook in ons eigen leven. Laten wij bidden. Voor alle mensen die leven in het donker. Het donker van oorlog. Van eindeloos durend geweld. Van angst. Het donker van de pijn en boosheid in onszelf. Voor heel uw schepping die lijdt, roepen en zingen wij hier, ontferm u. Voor alle mensen voor wie geen plaats is, weggestuurd, uitgesloten. Voor alle mensen die zichzelf niet accepteren, roepen en zingen wij Christus ontferm u. Voor alle mensen die naar vrede zoeken, in een omgeving, in hunzelf, in uw schepping die snakt naar heelheid, roepen en zingen wij, hier ontferm u over ons en uw wereld. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Maar we geloven dat Gods antwoord ons gegeven wordt in het kind van Bethlehem, dat geboren werd in onze winternacht. En laten wij daarom op deze kerstochtend samen met de engelen instemmen in de lofzang voor onze Heer, voor onze God. Eer zij God in onze dagen. nu de kinderen vragen om naar voren te komen. Zo. Vandaag is het kerst. Eindelijk. En natuurlijk gaan we vandaag ook nog een keertje naar Bethlehem, zoals al die weken al. En we lopen door de poort. Kijk eens hier, een beetje naar achteren, lopen we weer de stad binnen. En dan gaan we langs al die huizen die de bouwvakker in de afgelopen weken voor ons heeft gebouwd. Hè? Dus we gaan in al die huizen hebben mensen gewoond in Bethlehem. En we gaan dan langs, we gaan een klein beetje meer die kant op. Kom maar even mee. De mensen kunnen meekijken op de biemen. We gaan dan langs het huis van, weet jullie nog hoe zij heten? Ruth en Naomi. Ja, Ruth en Naomi en Boas. Niet? Ja, die speelden ook mee, want jij heet ook Boas. En Obed, dat was dat kleine huisje hier. Kunnen jullie het zien? Oké. En dan, ja, jullie kunnen het boven zien natuurlijk. En dan, Obed was de opa van David. En dan komen we hier en David, die is in dit huis geboren. Hoeveel broers heeft hij gehad? Weet jullie dat nog? Dat waren 7 broers, dus er waren 8. Dus dat is een heel groot huis geworden. En dan gaan we verder, een piepklein huisje, langs de toekomstige leider van Israël, de toekomst, de Messias. Dat is dat kleine herdershuisje daar met het lichtje vooraan. En vorige week hebben we nog een herberg. Heeft de bouwvakker nog een herberg gebouwd, hè? Nu is Bethlehem gewoon af, zou ik zeggen. Ja, oh nee. Toch niet. Ik zie daar weer nog een keertje de bouwvakker binnenkomen. Dat kan toch niet waar zijn? Nou, geef ik maar even dat aan u. Van harte welkom, meneer de bouwvakker.
Dank u.
Ik zie u dat u hier binnenkomt met een beetje weer iets in handen. Bent u nog iets vergeten te bouwen?
Ja, dat klopt, mevrouw de dominee en kinderen. Ik ben iets inderdaad vergeten. En u vroeg het speciaal vorige week nog. Ja. U vroeg, wilt u die stal alstublieft bouwen bij de herberg? En ik heb wel een beginnetje gemaakt, hoor. Maar ja, het is nog niet helemaal af.
Oh, dan bedoelt u waarschijnlijk dit kleine stalletje hier?
Ja, het is nu alleen nog een klein afdakje, zullen we zeggen. Maar dat is natuurlijk niet groot genoeg. Dat zie ik zelf ook in. Maar ik heb gelukkig heel veel hout vanmorgen meegenomen. Ja. En ik heb een voorbeeld meegenomen, zodat ik kon zien hoeveel mensen erin moesten en hoe groot die moest worden.
Dat is het voorbeeld. Maar dit is een kerststalletje. Piepklein kerststalletje, even kijken. Oh, met een heleboel figuurtjes erin. Maria en Jozef ziek en de kribben en kinderen en dieren enzovoort. Zijn er 2 kinderen, 2 grotere kinderen die dat even hier op de plek van de stal willen opbouwen? Wil jij dat doen? Wil jij het doen? Ja, kom maar. En wil jij meehelpen? Ga maar, bouw maar even op. Kijk eens, dan gaan we. Ja, moet je ze even eruit halen. Alle figuurtjes. Ja. En dan zetten we dat ook echt neer hier. Kijk. Ja. En wil je de figuurtjes neerzetten? Kom maar even een beetje meer naar voren. Kun je het ook zien. Ja. Oh, het stalletje. Kan iemand zeggen wat er allemaal nog opgebouwd wordt? Ja. En Maria. En Jozef. En een schaapje. Oh, daar hebben we een koning. En nog een koning. En nog een koning. En os. En volgens mij is dat een herder. Ja, daar staat het. Nou, het hele stal.
Ja, het moest een flinke stal worden. Dus die heb ik vanmorgen al gebouwd. En ik had zoveel hout nodig. Ik heb alleen dit hele kleine stukje nog over.
Zo, dat is niet veel. Nou, maar dat is ook een hele mooie grote stal geworden.
Absoluut.
Waar
ik
iedereen
denk
past.
Dat Bethlehem nu klaar is voor het kerstfeest. Dus vrolijk kerstfeest iedereen.
Dank u wel, meneer de bouwvakker. En ook vrolijk kerstfeest voor u. Nou, en jullie mogen nu zometeen ook naar de kindernevendienst gaan. Naar jullie kerstfeest. Pst, want daar gaan jullie feest vieren. Met een beetje met knutselen en met spelletjes. En dat gaat allemaal over de drie koningen, want die zijn ook naar Bethlehem gekomen. Hè? Laten wij nog even voor een laatste keer ons projectlied zingen voordat jullie gaan. Dan gaan we even naar beneden, dan kunnen we het beter meelezen. Even kijken. Zo. Zo. Laten we zingen.
Bidden wij ons gebed van het feest, het kerstfeest. Wij danken u, o God, voor deze nieuwe dag, voor deze eerste kerstdag. De dag waarop wij door u geroepen als gemeente bij elkaar komen. Om te bidden, te zingen, naar uw woorden te luisteren, woorden over de nieuw geboren Heer. Wij vragen u, wees dichtbij op deze kerstmorgen en maak ons nieuwsgierig. In Jezus' naam. Amen. En we lezen uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 7. En daarna zingen wij lied 498... de versen 1 en 2. Lucas 2 vanaf vers 1. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. En terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Na de lezing uit Johannes 1, de versen 1 tot en met 5, zingen wij lied 496, de versen 1 en 3. Een ster ging op uit Israël. Johannes 1 vanaf vers 1. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Straks na de overdenking en het meditatief moment zingen wij het lied Kom, vier het feest met mij. op de melodie van Greensleeves. U kent het allemaal en u zingt het zo mee. Zusters en broeders, u hier in de Morgenster en u die met ons verbonden bent via de livestream of later deze dienst terugkijkt. De afgelopen decennia zijn in Nederland een paar nieuwe kersttradities ontstaan. Bijvoorbeeld de steeds groter wordende en vroeger in het jaar startende kerstmarkten bij de tuincentra. Maar ook aan kerstreclames op tv wordt steeds meer aandacht besteed. Dit jaar heeft een grote supermarktketen de videoclip die hoort bij het bekende liedje Last Christmas van Wham nagemaakt, met een hamster in de hoofdrol. Vond ik zelf wel grappig, zeker toen ik de oorspronkelijke videoclip bekeek en alle overeenkomsten ontdekte. Ik dacht dat dit vooral een gevoel van herkenning zou oproepen bij mijn generatie, zeg maar vanaf de 50-plussers. Maar de jongere generatie vindt het ook wel grappig, ontdekte ik tijdens een bijeenkomst met jongeren die overwegen belijdenis te doen. En om u gerust te stellen, we hebben het daar niet alleen maar over kerstreclames gehad, maar ook over de echte betekenis van kerst. Ook andere winkelketens hebben hun best gedaan, zoals een drogisterijketen die een hond een hartje laat plassen. En de aloude Hema, nu we ze toch allemaal noemen, die een oudere man opvoert die eindelijk zijn jeugdtrauma veroorzaakt door een strenge vader overwint. Tot zover enkele recensies. De winkelketens doen elk jaar hun best om een kerstgevoel op te roepen, zodat er ook weer veel kerstinkopen worden gedaan. Maar eerlijk gezegd raak ik af en toe wel een beetje de draad kwijt welke reclame nu bij welke winkelketen hoort. Gelukkig lopen we dat risico niet met het kerstverhaal, want dat blijft al 2000 jaar hetzelfde in de kern. Kerst, dat is het feest van vieren en verbinden. Vieren dat God ons nabij is gekomen, dat wij met hem en met elkaar verbonden worden en zijn door het kind in de kribbe. Dat het licht in de duisternis is gekomen, dat mogen we vieren. En kerst roept bij heel veel mensen een bijzonder gevoel op, soms zelfs een geluksgevoel. Voelt u zich met kerst gelukkiger dan in andere periodes van het jaar? Of is dat geluksgevoel in deze tijd, met alle onrust in de wereld om ons heen, toch minder of anders dan andere jaren? Gelukkig zijn, een geluksgevoel, ontspannen zijn, zou dat ook een rol spelen? Zou dat ook aanwezig zijn in het kerstverhaal? Is dat het perspectief van waaruit de direct betrokkenen het kerstverhaal hebben beleefd? Kijk, we hebben de bekende woorden uit Lucas 2 weer gelezen. En je kunt het lezen als een idyllisch verhaal. Als een verhaal waar het geluk, waar de ontspanning van afspat, van afstraalt. Maar misschien vergissen we ons wel. Want als je beter kijkt, als je iets beter luistert en leest, misschien af en toe tussen de regels door, dan zit er in dat verhaal ook heel veel spanning, heel veel stress. Om te beginnen Maria. Wat moet zij allemaal niet meemaken? Dat begint al met de aankondiging van de geboorte van Jezus. Door de engel Gabriël. Stel je voor, stelt u zich eens voor. Je bent net in ondertrouw. Je bereidt je voor op wat komen gaat. Je bent heel blij dat je de man van je dromen hebt ontmoet. Dat hij je liefde beantwoordt. En dan opeens een engel vanuit de hemel die zegt dat je zwanger zult worden en dat je een zoon zult baren. En niet zomaar een zoon, maar de zoon van de Allerhoogste, de Zoon van God. En de verwekking van die zoon wordt ook nog met allerlei geheimzinnige formuleringen omgeven. De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Mystieke beschrijvingen en mystieke gebeurtenissen die veel aan de verbeelding overlaten. Maar heb je die verbeelding wel als jonge vrouw, eigenlijk nog een meisje, dat op het punt staat om te gaan trouwen? Het zijn denk ik geen woorden, geen daden die Maria gelijk gelukkig maken. Menselijkerwijs zal deze boodschap heel wat stress hebben gegeven. Geen ontspanning, maar juist spanning. En als het verhaal dan verder gaat, dan wordt het vanuit dat perspectief er niet beter op. Maria wordt inderdaad zwanger en in plaats van het nou de laatste weken rustig aan te doen, door een soort zwangerschapsverlof in te lassen, loopt het heel anders. Ze moeten op reis, voor een volkstelling weg van huis, om zich te laten inschrijven in de plaats waar Jozef vandaan kwam. Naar Bethlehem. De plaats die de afgelopen adventsperiode en ook vandaag nog centraal staat in het project met de kinderen. Een reis van ruim 150 kilometer. En daar zit natuurlijk spanning in. Geen ontspanning, maar inspanning. En dat is meestal niet goed voor hoogzwangere vrouwen, weet een aantal van u vast wel uit eigen ervaring. En tenslotte, als de geboorte zich dan aankondigt, nog meer spanning. Weer geen geluk. Want die herberg die is vol. Maria moet het kind ter wereld brengen in een stal. Bij de dieren, bij de kribben, de voederbak. En Jozef? Zou hij in dit verhaal constant, continu een geluksgevoel, een gevoel van ontspanning hebben gehad? Was dat zijn perspectief? Ik denk dat eigenlijk niet. Maria heeft hem ongetwijfeld verteld wat er is gebeurd. Welke boodschap de engel heeft gebracht. En nu is ze zwanger. En hij, Jozef, weet nou niet precies wat er aan de hand is. Maar hoe dan ook, hij laat Maria niet in de steek. Ze hoort bij hem wat er ook is gebeurd of zal gaan gebeuren. En samen gaan ze dan op weg naar Bethlehem. En Jozef was ongetwijfeld bezorgd. Vol stress zou het allemaal wel goed gaan. En dan in de stad in Bethlehem, geen plek in de herberg. Wat nu? Als u tijdens de vakantie wel eens moeite heeft gehad om een overnachtingshotel te vinden, heeft u misschien een zwakke afspiegeling meegemaakt van het gevoel dat Jozef moet hebben gehad. Wat nu? Hoe geef ik vorm en inhoud aan de verantwoordelijkheid die ik heb, die ik voel voor mijn hoogzwangere vrouw? Dan maar een plek in de stal. Het moet voor Jozef een en al spanning hebben opgeleverd. Weinig ruimte voor een geluksgevoel. En denkt u dat de herbergier gelukkig is geweest? De herberg was vol. Hij deed goede zaken. Maar het runnen van een restaurant, van een hotel dat meer dan uitverkocht is, is ook een spannende zaak. Op de tv is elke avond een programma te zien over een restaurant, over een topkok. En als je dan ziet hoe het er in de keuken aan toe gaat, heel veel stress. Ik zou er niet kunnen werken. Maar gelukkig zijn er mensen die dat wel doen. Nee, hoe je het ook bekijkt, dat kerstverhaal zit vol spanning, vol stress. Hoe zit het eigenlijk met ons kerstverhaal? Met onze kerstviering anno 2024. Zijn wij hier, zoals we hier zitten vanochtend in de kerk, of thuis via de livestream verbonden, zijn wij ontspannen en gelukkig? Voelen wij iets van dat warme geluksgevoel van ontspanning en vrede op aarde? Of is bij ons de kerststress ook toegeslagen? Maken wij ons zorgen over deze dagen? Gaat het wel lukken met het kerstdiner? Heb ik wel genoeg in huis gehaald? Wordt het wel gezellig? Houdt iedereen zich zo nodig een beetje in om de lieve kerstvrede te bewaren? Kerststress, het is een veel voorkomend verschijnsel. Er zijn zelfs boekjes over geschreven. Daar krijg je tips over wat te doen met de bemoeizuchtige familieleden. Of hoe je kunt voorkomen dat je op een feestje onder de marentak wordt gekust, terwijl je dat echt niet wil. Of wat je allemaal kunt doen met die zware Engelse vruchtencakes die in sommige kerstpakketten zitten, maar die eigenlijk niet te eten zijn. Ik las wat aardige suggesties, maar u mag het ook weer zo vergeten hoor. Je kunt er een boekensteun van maken of een stootkussen voor de auto in de garage. Tja, daar zit natuurlijk veel milde en soms wat cynische humor in. Maar de boodschap blijft intact. Veel mensen ervaren kerststress. En dat is niet altijd goed voor het humeur. Simon Carmichelt heeft daar ooit een hele aardige term voor bedacht. Voor de stress die mensen kunnen ervaren in de kersttijd. Kerstkribbigheid. Kerstkribbigheid. Als ultieme vorm van kerststress. Kerstkribbigheid, een mooie woordspeling en toch denk ik helemaal fout. Want die term ontkent wat er in de kribbe is gebeurd. Wat het doel in deze wereld is van het kind in de kribbe. Wat zijn boodschap is, wat hij ons wil brengen. Dat is geen kribbigheid, maar juist liefde. Dat is geen stress, geen spanning, maar juist ontspanning en vrede. Kijk, de aanloop naar de geboorte van Jezus zit vol spanning voor alle betrokkenen. Dat kunt u waarschijnlijk ook wel aanvoelen. Maar ergens in het verhaal lijkt er een keerpunt, een omslagpunt plaats te vinden. Verdwijnt de spanning om plaats te maken voor rust, voor geloof, voor moed en voor kracht. Maria, Jozef en het kind liggend in een voederbak, in een kribbe. Ondanks alles spreekt uit dat beeld een zekere rust. Ze hebben het beste ervan gemaakt wat in die omstandigheden mogelijk is. De toekomst is vol onzekerheid, onduidelijkheid. Maar daar kun je je niet altijd druk om maken. Soms mag je ook van het moment genieten. Misschien, waarschijnlijk waren Jozef, Maria en het kind in de kribbe op dat moment wel gelukkig. Hoe zit het in ons leven? Zitten wij altijd in de stress en de spanning, niet alleen met kerst, maar ook in de rest van het jaar? Over ons werk, over ons huwelijk, onze relatie, onze gezondheid, financiën, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Of over die verontrustende ontwikkelingen in de wereld. Oorlogen op zoveel plekken in de wereld. Oorlogsdreiging, kinderen die op zoveel plekken op deze aarde geen toekomst lijken te hebben. De opwarming van de aarde. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is goed dat we ons die zaken aantrekken. Ook als kerkelijke gemeente. Dat het ons niet koud laat. Dat we ons inzetten voor een betere wereld. Maar we kunnen ook onder die stress, onder die spanning bezwijken. Komt er ook bij ons een keerpunt, een omslagpunt, met meer rust, meer ontspanning, meer vrede? Er is heel veel in de wereld en soms ook in ons eigen leven wat dat niet toelaat. Er zijn veel blokkades. Maar het is er wel een belangrijke boodschap uit het kerstverhaal. Een boodschap van het kind in de kribbe. Hij, onze Heer en Heiland, wil ons helpen om met alle spanning in ons leven om te gaan. De spanning tussen wat goed gaat en waar wij soms ook tekort in schieten. De spanning tussen onze mogelijkheden en onmogelijkheden. Tussen wat we willen en wat we kunnen. Tussen ons geloof en onze twijfel. God aanvaardt ons zoals we zijn. We zijn allemaal welkom. Hij wil ons nabij zijn. Dat is misschien wel het beste bewaarde geheim het kerstgeheim aller tijden. Een geheim dat kan bijdragen, dat wil bijdragen aan ons geluk. Hij die ooit het kind in de kribbe was, onze Heer, aanvaardt ons zoals we zijn. U bent alle welkom bij zijn kribbe, bij zijn woorden, bij zijn daden. En dat mogen we vieren. Zo mogen we met elkaar en met de Heer verbonden zijn. En laten we vooral voor die boodschap reclame blijven maken. Ik wens u gelukkige, ontspannen, gezegende kerstdagen toe. Een zalig kerstmis. Amen.
heb voor u de pastorale mededelingen. Er is maar één pastorale mededeling vandaag. Mevrouw Willy de Meer. Daarvan kan ik zeggen dat de behandelingen zijn goed aangeslagen. En er volgt binnenkort een operatie. Daarnaast kennen wij alle mensen die op het moment extra zorg en aandacht kunnen gebruiken vanwege ziekte, verdriet, eenzaamheid of stress. Laten we de namen van de mensen in ons hart noemen en straks in het stilgebed voor hen bidden. De bloemen uit de kerk die gaan vandaag met een hartelijke groet naar Wim en Riet de Haan, die gisterenavond, kerstavond, 61 jaar getrouwd zijn geweest. En mensen die de bloemen willen brengen, die kunnen zich na afloop van de dienst melden in de consistorie. Laten we nu danken en bidden.
Goede God, wat hebben wij veel aan u te danken. Hoe u van meet af aan contact zoekt en ons wil helpen om te leven. Wat een vondst van u om onder ons te komen wonen en ons bij de hand te nemen. We danken u voor het kerstevangelie. Juist te midden van alle kwetsbaarheid en spanningen wilt u ons nabij zijn. U aanvaardt ons zoals we zijn. We zijn allemaal welkom. Wij bidden u, geef vrede in onze harten. Geef ons het vertrouwen, ook al is het maar voor een moment, dat de wereld heel kan worden. Zo bidden en zingen wij samen.
Trouwe God, wij bidden u voor de vele mensen die op het moment in of met een oorlog moeten leven. Het is niet voor te stellen hoe kwetsbaar en bedreigd ze zijn. We bidden u voor de vele vluchtelingen die ook deze winter in vluchtelingenkampen moeten zitten. En ook voor de schrijnende situaties voor vluchtelingen in ons eigen land. En we bidden u voor de kinderen die geboren worden onder een slecht gesternte. Kinderen die moeten leven met trauma's of die zonder ouders zijn. Wat hebben zij uw bescherming en innerlijke kracht en onze aandacht nodig? Zo bidden wij samen.
Goede God, wij bidden u ook voor de kinderen en jongeren die zich geen raad weten. Het stille verdriet van kinderen die zich niet kunnen verweren tegen ruzie en geweld. Of de machteloosheid van jongeren die niet zijn opgewassen tegen de torenhoge verwachtingen van hun ouders of onze maatschappij. En wij bidden u voor jonge mensen die aan zichzelf worden overgelaten en geen liefde ervaren. Laat uw licht nooit ver weg zijn en laat hen ontdekken hoe belangrijk en hoe goed zij zijn voor deze wereld. En help ons om handen en voeten te geven aan een samenleving zoals die u ons heeft voorgeleefd. Zo bidden en zingen wij u samen.
Lieve God, wij bidden u om licht, om heelwording, om hoop voor de mensen die ziek zijn. En we bidden u voor allen die vandaag vanwege de drukte niet hier in de kerk kerst konden meevieren, om het gevoel van verbondenheid. Wij bidden u voor wie uitzien naar de geboorte van een kind, dat alles goed mag gaan. Voor nieuwe liefdes, dat ze tot bloei zullen komen. Voor oude liefdes, dat ze dierbaar zullen blijven.
We bidden u vandaag ook voor mensen die hopen dat deze dagen gauw voorbij zijn, omdat het te veel spanning is of omdat het te eenzaam is. Geef dat zij zich gezien en gehoord voelen en dat dingen veranderen. Zo bidden wij samen. En leg uw oor te luisteren aan ons hart, als wij in stilte tot u komen. Maak ons zo allen tot lichtdragers in het spoor van Jezus, die ons leerde bidden, onze Vader. Dan komt nu de collecte.
Voordat ik de dienst afsluit met de zegen en daarna zingen we nog het Ere zij God, wil ik mijn dank uitspreken voor onze organist Johan den Hoed en zijn zus Jeannette op de dwarsfluit, die met hun muziek deze dienst echt tot een feest hebben gemaakt. Dank jullie wel. En dan gaan we van hier het leven weer in. Eerst het kerstfeest en daarna het gewone leven. Maar wel met het licht van kerst. Ga met de zegen van God. De eeuwige zegene u en hij behoede u. De eeuwige doe haar aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.